Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom deze dienstvriend dominee Koppen uit Dokkum voor zal gaan. De organist is broeder Arend Jan Wening. De collecte is voor eigen kerk. De bloemen gaan naar zuster Gedeon Postumus die afgelopen week haar verjaardag mocht vieren. Morgenavond is de vergadering van de commissie van beheer achter in de zaal van de kerk aanvang 7:45. Met dankbaarheid deelt de kerkenraad mee dat broeder Reinder de Groot het ambt van diaken heeft aanvaard. Indien er geen gegronde bezwaren zijn, zal de bevestigingsdienst plaatsvinden op de datum van 22 oktober. Na de dienst is er koffiedrinken. Volgende week zondag is de dienst om 10 uur, waarin dominee Maripaat uit Barneveld hoopt voor te gaan. We hopen samen op gezegende dienst en ons introslied is Psalm 68, de versen 7 en 12.
Wij willen nu in stil gebed God om een zegen vragen. En na fotomegroet zingen we met elkaar het klein Gloria. Laat ons bidden. Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Gemeente, we willen ons verootmoedigen voor de Heere God en vragen om vergeving van onze zonden. Vader in de hemel, wij komen op deze zondagmorgen hier in de Boeloeslaan samen voor uw aangezicht. En we willen u danken, Heer, dat wij u mogen kennen en u mogen dienen. En dat u ons ook weer de gezondheid hebt gegeven, dat we hier konden komen. Maar ook het verlangen in ons hart. Want die beide, Heer, dat verlangen in ons hart en het kunnen, dat is niet vanzelfsprekend. En daarom danken we u dat we hier zo bij elkaar zijn. We danken u, Heer, voor al het goede wat u ons gaf. Maar we denken misschien ook wel aan de dingen die verkeerd liepen afgelopen week. Dingen waar we ons eigenlijk voor schamen. Dat we denken, dit had anders gemoeten. En hoe kan ik het goed maken? Heer, wilt u ons de kracht geven om dingen goed te maken die we fout gedaan hebben, opdat genade nooit goedkope genade wordt. En wilt u ons vergeving schenken, genade Heer, door het offer van uw Zoon Jezus Christus, wiens bloed voor ons allen vergoten is. En wat willen we u daarvoor danken, Vader, dat gij uw eigen Zoon liet sterven aan het kruis, opdat wij genade konden krijgen. In onze plaats stierf hij, wij die het niet verdiend hadden, wij kregen genade. Heer, hoe kunnen wij u ooit daar diep genoeg voor bedanken? Dat we elke morgen werkelijk als nieuw mogen beginnen. Hoezeer wij soms ook kunnen struikelen, soms lelijke dingen kunnen doen, er is vergeving. Heer, nergens in de wereld kan een mens vergeving krijgen, alleen bij u. En daar willen we u heel diep voor danken. Om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen uit de Evangelische Bundel 209, 1, 2 en 3. Gemeente, ik zou u de wet willen voorlezen zoals die beschreven wordt in Exodus 20. En na de wetslezing zingen we Psalm 32, 2 en 4. Psalm 32, 2 en 4. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u ook geen gesneden beeld maken. nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Kijk, je zou kunnen denken dat God de fouten van de grootouders nog bezoekt aan het derde en vierde, tot aan de kleinkinderen toe, is dat niet oneerlijk? Nee, er staat wel bij aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Dus als het derde en vierde geslacht in dezelfde goddeloze weg gaat als de grootouders, ja, dan komen ze onder het oordeel van God te vallen. En dan staat er, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dus je moet het derde en vierde geslacht plaatsen tegenover die duizenden. Gods toorn is beperkt en Gods liefde en barmhartigheid is eindeloos. Hè? Dat zit in het woord duizenden opgesloten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gods genade wint het gelukkig altijd weer van het oordeel. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. He, ook zo'n Sabbatsgebod, het is eigenlijk een scheppingsordening. Dat God die dag van rust in de schepping ingebed heeft om mensen die hier tot rust te laten komen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u gaat geven. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Kijk, en dan zou je bij de 6e gebod kunnen zeggen, gij zult niet doodslaan, maar in Israël was er toch ook wel de doodstraf. Ja, maar dat is wat anders. En dan werden mensen die schuldig waren, die kregen de doodstraf. Hoewel dat in de praktijk altijd ontzaglijk meegevallen is, want altijd vond het Sanhedrin wel een verlichtende omstandigheid, waardoor ze geen doodstraf ontvingen. Maar hier is eigenlijk bedoeld met arglist iemand uit de weg ruimen, dus vermoorden. Hè? Dat wordt hier verboden. Tot zover de wetslezing. En dan zingen we nu met elkaar Psalm 32, 2 en 4.
Thank you.
Gemeente, we staan op het punt om de schriften te openen. Ik hou ervan om altijd eerst even te zeggen waar we het over hebben. Dan weten we ook gericht waar we voor kunnen gaan bidden. Ik zou met jullie willen nadenken vanmorgen over die oproep van God aan Israël, maar ook aan de gelovigen uit de volkeren van ga bidden op de muren van Jeruzalem. Ga bidden voor mijn stad waar ik eens terug zal keren. Dus daar zal het vanmorgen over gaan, dat we eigenlijk geroepen worden om in geestelijke zin wachters te worden op Sions muren. En dan gaat het ook over de eindtijd en al die andere dingen. Dus daar zal het vanmorgen over gaan. En kijk, dit vlaggetje, ik kom het nergens tegen in al die PKN-kerken waar ik dan voor ga. Maar hier staat een vlaggetje over Israël. Hè. Liefde voor Israël, ja, dat is zo belangrijk. Ik heb het halverwege mijn leven ook moeten gaan ontdekken, want in mijn theologische opleiding werd er nooit met geen woord over Israël gesproken. Je leerde wel het Oude Testament, maar niet de relatie tot het huidige volk Israël. Hè. Maar hier staat een vlaggetje op de kansel, prachtig. Ja, we gaan bidden. Hè. Vader in de hemel, we komen samen tot u, nu we uw woord gaan openen. En we gaan bidden, Heer, of u, uw Heilige Geest, wilt gebruiken om uw woord zo te openen, Heer, dat die teksten echt voor ons open gaan. Dat we ze met nieuwe ogen gaan lezen. Heer, open daarom uw woord, maar open ook ons eigen hart. Want Heer, we kunnen soms ook, terwijl we hier in de kerk zitten, nog vol zitten met gedachten over thuis. Gedachten over een ziek familielid of kinderen of over werkomstandigheden. En daarom vragen we, Heer, wilt u ons helpen om los te komen van thuis en van allerlei piekerijen. En dat we nu eerst ons laten gezeggen door uw woord en door uw Heilige Geest. Dat we ons weer kunnen opladen, nieuwe hoop en nieuwe visie krijgen voor de toekomst. Zodat als we na de dienst thuis komen, dat we dan ook het leven weer beter aankunnen. Kom in ons midden, Heer, en vervul ons hart met uw heerlijke, krachtige tegenwoordigheid. Dat bidden wij van u. En wees ook met de mensen thuis die verhinderd waren hier te komen en die het zo graag hadden gewild. Heer, erbarm u ook over hen. Troost hen en bemoedig hen om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu met elkaar lezen hoofdstuk 62. We lezen het hele hoofdstuk. Het zijn 12 versen. En na deze lezing zingen we gezang 109, 1, 2, 3... 4 en 6. Gezang 109, 1, 2, 3, 4 en 6. Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid, en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen. Gij zult een sierlijke kroon in de hand des Heren zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God. Men zal u niet meer noemen verlatenen, en men zal uw land niet meer noemen woestenij, maar gij zult genoemd worden mijn welgevallen en uw land gehuwde, want de Heer heeft een welgevallen aan u en uw land wordt ten huwelijk genomen. En met andere woorden, er komen weer mensen in wonen. Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen. En zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God zich over u verblijden. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Heer indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat hem geen rust, totdat hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. De Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm. Nooit zal ik uw koren meer aan uw vijanden tot spijze geven. En nooit zullen vreemdelingen meer de most drinken, de eerste jonge wijn, waarvoor gij gezocht hebt. Maar zij die het oosten zullen het eten en de Heere loven. En zij die hem inzamelen zullen hem drinken in de voorhoven van mijn heiligdom. Trek door de poorten, bereid de weg voor het volk. Baan de weg. Zuivert hem van stenen, heft een banier omhoog boven de volken, want de Heere doet het horen tot het einde der aarde. Zeg tot de dochter Sions, dat is Jeruzalem, Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. En men zal hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden, begeerde, niet verlaten stad. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De tekst voor vanmorgen gaat dus over dat wij wachters mogen worden op de muren van Jeruzalem. En na de verkondiging zingen we gezang 120, 1, 3 en 4. Gezang 120, 1, 3 en 4. Ben ik zo achteraan ook goed te verstaan? Of moet het nog wat harder? Ja, prima hoor. Mooi. Goed, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Die eerste verse die we net lazen, hè, gij zult dan staat er dus, men zal u noemen met een nieuwe naam, en de naam die je van God krijgt, Jeruzalem, en dan staat er, men zal u niet meer noemen verlatene, en men zal uw land niet meer noemen woestenij, maar ge zult genoemd worden mijn welgevallen, want God heeft een welgevallen aan uw land. En het laatste vers was, de verlosten des Heren zullen op die weg wandelen, en staat er, ge zult genoemd worden begeerde en niet verlaten stad. Nu is Jeruzalem, ja, tot een twistpunt voor de volkeren, maar eens zullen de volkeren hun verlangen uitstrekken naar Jeruzalem. Dus land, Israël en de stad Jeruzalem, ja, die zullen een totale verandering eens ondergaan. Als je kijkt naar wat er dan staat, hè, u zult niet meer genoemd worden verlatene. En niet meer noemen woestenij, maar mijn welgevallen. Waar slaat het op? Dat slaat op de afgelopen 2000 jaar. En dan moet je nagaan dat Jesaja, toen hij leefde, dat was ongeveer 740 voor Christus, werd hij geroepen, de tijden van het sterfjaar van koning Uzia. En dan bijna 800 jaar later, dan wordt Jeruzalem verwoest in 70 na Christus. En het wordt nog eens zwaar overgedaan in 135 na Christus. Toen Jesaja profeteerde, was het land nog gewoon goed bewoond. De heuvels bebost en de weilanden en het bouwgrond, alles was er nog. En dan voorspelt hij toch, eens zal dit land kaal worden. Het zal een woestenij worden. Die mensen zullen natuurlijk wel eens uitgelachen hebben. Hè? En dan gebeurt die ramp en die voltrekt zich inderdaad kort na, ja, in 70 na Christus. Nou, dat zijn rampen die een weerga niet kende. De Romeinse generaal Titus veroverde Jeruzalem na een opstand, Joodse opstand. En hij slaat alles kort en klein, de tempel wordt verwoest. En er worden meer dan 1 miljoen Joodse mensen uitgemoord. Ik hoorde wel eens iemand zeggen die verstand heeft van geschiedenis. De Romeinse soldaten stonden tot hun enkels in het bloed. Hè. Zo slachten ze daar de mensen bij honderdduizenden af in die nauwe straten van Jeruzalem. Zo'n bloedbad. En er stonden wel 3000 kruisen om Jeruzalem. Allemaal werden daar Joodse mannen en vrouwen opgehangen aan stokken. Ja. En duizenden zijn toen verkocht als slaven op de markten van het nabije oosten, Alexandrië, Rome. Ja, en die waren op laatst, er waren zoveel slaven, ze waren bijna geen kwartje meer waard. Hè? Dus, en een kleine groep Joden maakte dat ze wegkwamen. Die zijn later natuurlijk wel weer binnenkomen druppelen. Nou, en de tempel werd verwoest. Er staat in Micha ook, de tempelhoogte zullen door woudossen omgeploegd worden. Nou, dat gebeurde ook. En in 135 na Christus, dus zo'n 60 jaar later, deden ze nog eens. Want Bar Kokhba, die had opnieuw een opstand opgewekt tegen de Romeinen. En toen werd alles definitief afgemaakt. En ja, dan houdt het Joodse volk eigenlijk op te bestaan. Het land wordt troostloos en verlaten. En dan weten we allemaal wat er gebeurt als een land niet meer bebouwd wordt. En er zijn geen boeren meer voor de akkers. Dan wordt het een, ja, distels en dorens. Het land gaat ver woestijnen enzovoort enzovoort. Dus in die 2000 jaar daarna werd het land Israël ook een dorre woestenij. En dat was allemaal door de profeten voorzegd. Het is allemaal uitgekomen. Het was zelfs zo dat de reizigers uit de 19e eeuw die wel eens door Israël trokken. Die troffen daar wat Bedouïnenstammen aan. En een paar Joodse mensen, maar verder jakhalzen en alle vogels en dieren van de woestijnen. De gieren en noem maar op. Ja, en die zeiden wel eens, hoe kan hier ooit een volk geleefd hebben? Die hele Bijbel van die christenen moet uit de duim gezogen zijn. Het is allemaal bedacht, fantasie, want hier kan geen volk leven. Zo erg was het in de 19e eeuw in Israël. Hè, en de heuvels ontbost, ja. En als je nu naar Israël gaat, dan zie je daar een land, ja, waar de woestijn nog wel is, maar toch grote delen zijn ontgonnen. Er zijn vruchtbare landbouwgronden, er is veeteelt, er is landbouw, de bossen zijn weer bebost met miljoenen bomen. Allemaal in de afgelopen 100 jaar door migranten, door teruggekeerde Joden gedaan. Dan eigenlijk zeg je dat die staat Israël er nu gekomen is na 2000 jaar afwezigheid. Hè, dat is een groot godswonder. Dat is eigenlijk het grote godswonder van de 20e eeuw. Hè, dat de Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden vermoord. En er zijn er zeker Er nou wel 100.000 ook afgeslacht in de Oekraïne. Hè? Daar wilden ze ook die nazi-praktijken gaan uitvoeren. Het is ook gebeurd. Vreselijk, vreselijk, ook in de Oekraïne. En het antisemitisme is daar nog levensgroot aanwezig. En toch, die kleine groepen die terugkwamen hebben stand gehouden in de oorlog die uitbrak kort na de Tweede Wereldoorlog. En dan zeg je, die staat Israël, dat is eigenlijk, ze zijn uit de as van de concentratiekampen tot leven gekomen. Dat is de staat Israël. Het is een groot godswonder. En God is zijn belofte naar Israël trouw gebleven. En toen in 135 na Christus, toen mocht geen Jood meer op straffe des doods Jeruzalem betreden. Had een Romeinse keizer bevolen. En de naam Israël werd geschrapt en er kwam voor in de plaats de naam Palestina. Genoemd naar de Filistijnen. Hè? Ja, en zo is die staat Israël en het volk Israël is helemaal van de kaart verdwenen. En dan krijg je het grote probleem en de vragen bij die eerste christenen. Hè, die 100 na Christus zich beginnen te vermenigvuldigen in het nabije oosten. Dat ze zeggen, ja, maar als we nou de Bijbel lezen. En toen had je voornamelijk nog het Oude Testament. De brieven van Paulus, die begonnen langzamerhand ook in de kanon te komen. Maar toen zeiden ze, ja, maar als het over Israël gaat, waar gaat het dan over? Ja, toen zeiden ze, ja, Israël bestaat niet meer en Jeruzalem bestaat niet meer. Weet je, het zal waarschijnlijk op ons slaan. Want wij zijn de geestelijke nakomelingen van Abraham. Denk maar aan de Galatenbrief. Dan trekt Paulus die lijn van Abraham naar de christenen. En wij worden kinderen van Abraham genoemd. Geestelijk zijn nageslacht. Hè? Ik zal u talrijk maken als een zand der zee, zegt God. Nou, dat kun je ook rustig op de gemeente van Christus laten slaan. Maar zo heeft men ook al die profetieën uit het Oude Testament, die echt wel gingen over het land en volk van Israël, heeft men vergeestelijkt. Of het sloeg op de christenen, of het ging over een beschrijving van de hemel. Maar, ja, wat, kijk, en dan krijg je die vervangingstheologie die 20 eeuwen lang in de kerk aanwezig geweest is. En die is te begrijpen. Ik bedoel, als jij die Bijbel gaat lezen en je komt de namen Israël tegen en Jeruzalem en die bestaan niet meer. Wat doe je dan, hè, als christen? En die kerkvaders waren ook hele geleerde mannen, hoor, echt. En die hebben gedacht, ja, nee, wij zijn voor hun in de plaats gekomen. Maar wat gebeurde er in de loop der eeuwen? Men ging botsen tussen Joden en christenen. Die botsingen werden steeds grimmiger. De eerste 100 jaar heeft men toch ook de Messias beleidende Joden. Die trokken nog heel vaak met elkaar op. Zaten ook bij elkaar in de synagogen. Ja, en de Joden, christenen, de christenen en de Joden gingen eerst ook gewoon naar de synagogen en de tempel. En langzamerhand, in de loop van zo'n 100 jaar, werden die botsingen grimmiger. Er werd helemaal een botsing met Constantijn de Grote, die christen werd. Toen werd de kloof tussen Jodendom en Christendom radicaal. En daarvoor, toen kwam ook de zondag in plaats van de Sabbat. Hè? Maar de Sabbat was eigenlijk de gewone dag dat Joden en ook de christenen uit de heidenen zondag hielden. Dat was de Sabbat. Hè? Maar door Constantijn en ja, alles werd dat toen afgeschaft. En de christen moest maar op de eerste dag van de week samenkomen. Dus maar weet u wat er ook gebeurde? De Joden, ja, al die godsoordelen die er staan bij de profetieën, nou, die golden, de Joden, want die hadden Jezus gekruisigd. Die waren altijd goddeloos geweest. Dus de vervloekingen waren voor Israël, maar de zegeningen, ja, die waren voor de bekeerde heidenen, de christenen. Hè? Dus voor de Joden, voor Israël, de vervloekingen, voor ons, de zegeningen. Alles werd eigenlijk langzaam maar zeker vreselijk uit zijn verband gerukt. Ook bepaalde kerkvaders hebben zich buitengewoon lelijk over Israël en de Joden uitgelaten. Ook Luther helaas. Nou, ik wil het allemaal niet eens herhalen wat hij gezegd heeft. Dat is door moslims wordt het nu nog gebruikt om de Joden van kant te maken. Het is allemaal, die kerk en Israël, dat is een vreselijke ontsporing geworden. En dus de Joden na de Tweede Wereldoorlog moesten ook niets, maar ook niets meer hebben van het christelijke Westen. Want in dat Westen waren zij toch vermoord. En wat zie je dan? In 1948 dan wordt de staat Israël weer uitgeroepen. En dan komt natuurlijk meteen de oorlog. 5 grote landen storten zich op Israël om ze te vernietigen. Dat was Egypte, dat was Irak, dat was Syrië, dat was Libanon, dat was Jordanië. En nog een groot land, ik ben even kwijt. Maar 5 grote landen storten zich op Israël om het uit te roeien. En Israël houdt stand. Ze verloren wel de helft aan Jordanië en de Gazastrook aan Egypte. Maar ze bleven stand houden. En nu, toen kwam de wereldoorlog. Jordanië had namelijk de hele oostkant van Israël bezet in 1948. En de Joden hebben het toen in 1967, 68 terugveroverd op Jordanië. En vanaf die tijd heette dan bezet land door Israël. Dus ze hebben gewoon het gebied wat hun door de Verenigde Naties was toegewezen, dat hebben ze gewoon terugveroverd. En kijk, en dus Jeruzalem is al 50 jaar de ongedeelde hoofdstad van Israël. En dat laten ze niet los en terecht, want God heeft met deze plaats een bedoeling. Want als Jezus terugkomt, waar zal hij terugkomen? In Parijs? In Amsterdam? New York? Tokio? Nee, hij komt terug in Jeruzalem. Er staat heel duidelijk, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En als de Heer weer komt, zal de Olijfberg uiteens pleiten. En het zal een enorm groot dal worden. Er komt een heel andere geografische samenstelling van Israël. Ook met oog op de nieuwe tempel die dan zal plaatsvinden. Ezechiël die schrijft er heel veel over. Kijk, en nu op dit moment, nou Israël en Jeruzalem al, Israël, de staat Israël bestaat 70 jaar en Jeruzalem was ongedeelde hoofdstad 50 jaar. Maar u weet ook dat Iran in het afgelopen jaar op kouse voeten Israël genaderd is. En Iran staat nu met 75.000 man troepen klaar boven bij de Golan om Israël binnen te vallen. En dan hebben ze een extra divisie, dat is de Hezbollah van Libanon, die ook zo'n 100.000 raketten al klaar heeft om Israël te beschieten. En Irakese soldaten, zijn ook allemaal Sjiïten, gaan ook meedoen. En die generaal, die zei een paar maanden geleden, ja, deze brigade, die noem ik de Quds-brigade. Quds, Q-U-D-S, is het Arabische woord voor Jeruzalem. Dus ik ga Jeruzalem veroveren, de Joden de zee in. En Palestina, dat wordt weer een land voor de Palestijnen en voor Allah, voor de islam. Want wat eens islamitisch gebied was, ja, na de dood van Mohammed, kort daarna in 636 na Christus, hebben islamitische troepen Jeruzalem veroverd. En ze trokken verder door naar Oost-Europa en Noord-Afrika. Maar in elk geval, broeders en zusters, nu is het altijd het diepe verlangen van de islam om wat verloren gebied is voor Allah, dat moet opnieuw veroverd worden voor Allah. Dus daarom die hele strijd in het Midden-Oosten is eigenlijk een strijd tussen geestelijke machten. Tussen de God van Israël en de God van de islam. Die een totaal andere God is. Hè. Kijk, en daarom hebben de moslims ook in de 16e eeuw de oostelijke poort van Jeruzalem. Want in de profeten staat dat de Heer terug zal keren door die oostelijke poort. Heeft men die poort weer dichtgemetseld. En er is een islamitische begraafplaats voorgekomen. Dan proberen ze zo de Messias van Israël tegen te houden als hij terugkeert. Ja, zo denken ze daarom. En nou staat er een oorlog op het punt van uitbreken. En Amerika heeft tot nu toe nog niks gedaan, maar het is heel angstig. De nood is groot. En daarom is het zo belangrijk. Want er zijn al 4, 5 oorlogen geweest vanaf 1948. Altijd is het land Israël, ja, in oorlogssferen. Altijd worden ze bedreigd. En vandaar ook dat die oproep uit Jesaja: op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Dat is eigenlijk een oproep voor de volkeren, voor alle eeuwen. Hè? Want God vraagt gewoon: bid voor jullie land. Ga bidden voor Jeruzalem en dit land. Want ik heb een bedoeling met dit land. Grote beloften zijn aan Israël beloofd. En u zullen alle geslachten van de wereld gezegend worden, zegt God tot Abraham. En wie u haat, zal gehaat worden. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Maar wie u zegent, zal gezegend worden. Nou, ja. Heel Europa en de Verenigde Naties hebben opgeroepen tot de BDS-beweging. En ook Nederland doet daar aan mee, de BDS. Weet u wat dat is? Dat is B van boycotten. De D is van desinvestment. Dus ga niet investeren in industriële dingen in Israël. En de S is van sanctions. Sancties tegen Israël. De beruchte BDS-beweging die nu vanaf 2014 is gaan lopen. En vandaar dat we geen Israëlische producten mogen kopen. Ja, als je geen product uit een land mag invoeren, dan maak je een land economisch kapot. Hè? We weten wat er 2 jaar geleden met Poetin en Oekraïne gebeurd is voor onze landbouw. En nou is Nederland ook druk bezig om Israël de nek om te draaien. En Nederland beseft niet dat als je vergrijpt aan Gods eigen land, Gods eigen ja, volk, dan ga je de zegen missen. En als je naar Nederland kijkt, de zegen wordt aan Nederland ontnomen. Er is wetsverkilling, wetsverachting. Men draait God de rug toe. De goddeloosheid komt over ons land met handen vol. En daarom, mensen en journalisten hebben niet door dat het in Israël eigenlijk gaat om een geestelijke strijd tussen de Heere God en het Rijk van de Duivel. En daarom al die oorlogen in dit gebied. De duivel zal er alles aan doen om de terugkeer van Jezus de Messias tegen te houden. En vandaar dat wij moeten blijven bidden. En weet u wat er dan zo, dat vind ik toch heel mooi. Hè? Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Heer indachtig maakt, gun u geen rust. Dus je moet er elke dag aan denken en je moet jezelf geen rust gunnen. Ik heb ooit een jaar of 5, 6 geleden met mijn vrouw een reis naar Israël gemaakt. Dat was ongelooflijk mooi. We zaten met mensen die ook hart voor Israël hadden. Zaten we daar een dag of 10 in Israël en dan gaat die zaak weer leven, hè. En toen kwamen we daar een journalist tegen, die had vroeger in Hilversum bij de omroep gewerkt. En toen heeft God hem vandaar geroepen en hij woont nu al een jaar of 8, 9 in Jeruzalem. En elke dag loopt hij daar over de muren van Jeruzalem liederen te zingen en psalmen en gezangen en God te loven en te prijzen. Hij zei, dat is mijn roeping. En hij zei, God heeft me ook nog een hele luide, harde stem gegeven. Ik kan geweldig zingen. En dan gaat hij elke dag met een hele hoop toeristen wandelen over de muren van Jeruzalem. En dan citeert hij natuurlijk ook deze tekst. Het is ook onze plicht als christenbroeders om voor Israël te bidden. Want wij zijn verankerd in Israël. Kijk, en dan staat er ook, gij die de Heer in dachten maakt, gun u geen rust. Maar dan staat er ook, en laat hem geen rust. Vind je het niet apart? Laat hem geen rust. Dus God wil gewoon dat je God niet met rust laat. He? Ja. Er staat ook niet van niks in de Bijbel. Werp al uw bekommernissen op hem. Dat is een uitnodiging van de Heer Jezus. Werp al uw bekommernissen op hem. En hij zal u rust geven en alles. We mogen met al onze dingen naar God toe. En dat geldt dus ook voor de grote nood van Jeruzalem. Daar mogen we voor bidden. Het is eigenlijk onze dure plicht. Gun hem geen rust. Ja, broeder en zuster, en hoe staat het nou met ons gebed? Ik zei al, in mijn theologiestudie heb ik eigenlijk nooit veel aan Israël gehad. Nee, niemand. Er werd ook nooit over Israël gesproken aan de VU. Je kreeg les over het Oude Testament, maar de levende laat tot het huidige volk. Nee, dat was er niet bij. Dus pas na mijn 40ste, door gesprekken met mensen, ja, daar raak je erbij betrokken. En ik voelde wel, ik had niet die liefde voor Israël die eigenlijk zou moeten. En ik ben er gewoon voor gaan bidden. En als het bij jullie ook zo is, dat je zegt, ik zie dat vlaggetje wel staan, maar leven doet het niet. Ga daarmee naar God toe. Net zoals met de liefde naar God zelf. Hij moet het je geven. Dat kun je elkaar niet aanpraten. God moet jouw liefde voor God geven. Wist je dat? Ook geloof in God, dat kun je jezelf niet eens aangeven. Je kunt wel in God geloven, je kunt God lief hebben, maar die liefde naar God komt niet verder dan het plafond. Hè? Nee, omdat het de gave van God is. Hij moet jouw liefde voor de Heere geven. En God weet hoe wij ervoor staan als mensen. Dus ook je liefde voor Israël, dat moet je weer gegeven worden door Christus zelf. En ga daar gewoon om bidden en dan zul je ook die liefde krijgen. En dan moet je gewoon maar vragen, Heer, open mij ook open mijn ogen voor uw woord, zodat ik het ga lezen. Want 20 eeuwen lang vervangingstheologie, dat heeft de kerken ook ontzettend verblind. En toen in 1948 de staat Israël werd opgericht, wist u dat een aardbeving was in de theologie van alle kerken. De evangelische kerken, die ook echt nog niet zo betrokken zijn op Israël, en de traditionele kerk ook. Het was een aardbeving door de hele theologie. Links en rechts. Men moet weer rekening houden met dat God zijn volk thuisgebracht heeft, teruggebracht heeft. En dat nu ook zelfs stammen die in 722 voor Christus in ballingschap weggevoerd werden. Dat was het 10-stammenrijk. 100 jaar later komt Juda en Jeruzalem. God brengt ze terug. Uit Juda was zelfs ook Manasse, die behoorde bij die 10 stammen. Die kwam 2 jaar geleden uit Afghanistan terug. En Joden, waarschijnlijk is dat de stam Gad geweest uit Ethiopië. Dus het is onvoorstelbaar dat God zijn volk thuis brengt. En dan zie je dat al die teksten uit het Oude Testament, die vroeger altijd vergeestelijk werden, ja, die gaan echt in vervulling. Hè? En je mag ze gelukkig letterlijk nemen. Ik zat vanmorgen bij het ontbijt en toen moest ik nog even denken aan die Engelse koning. Naar hem is ook de King James vertaling genoemd. Het was in de 16e eeuw. Toen gingen namelijk christenen niet meer lezen vanuit de traditionele opvattingen van ja, wij zijn in de plaats van Israël en Israël bestaat niet meer. Nee, die gingen met hun eigen normale boerenverstand die teksten lezen en die zeiden, ja, maar staat hier toch dat God zijn volk ook weer thuis gaat brengen? En weet je wat er toen is gebeurd? Toen was er een hele belangrijke jurist. Hij was adviseur van het Britse parlement en van die koning. En hij zei, koning, eens zal de Heer Jezus terugkeren en hij komt in Jeruzalem. Wat? Ja, in Jeruzalem. En hij zal vanuit daar resideren. En vanuit zijn positie in Jeruzalem, zijn wetsonderricht gaat weer naar de kustlanden van de aarde. Naar alle volkeren zullen op zijn wetsonderricht wachten, zegt Jesaja. Dus Jezus zal koning zijn en zijn koninkrijk zal zich uitbreiden over de hele wereld. En het koninkrijk zal ja, de gerechtigheid doen vloeien over de aarde zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Denk je dat die koning dat mooi vond? Wel nee, die ging stijgen op zijn troon. Die zei, wat? Jezus koning, maar ik ben toch koning over Engeland? Ik heb het hier toch voor te zeggen. Dus dat zou betekenen dat ik geen koning meer was. Weet je wat hij met die man gedaan heeft? Hij was een topadviseur van de regering. Hij liet hem opsluiten in de gevangenis. Al zijn eigendommen werden onteigend. En hij is berooid en verlaten en van zijn pure ziekte een paar jaar later overleden. En daarvoor was er ook alleen. En ja, die werd door de brandstapel gebracht. Dus als ik gewoon nu vanmorgen tot jullie mag praten over de Heer Jezus die als koning terugkomt in Jeruzalem. En dat hij regeren zal. En dan komt er een nieuwe zuivering van de aarde in het duizendjarig vrederijk na zijn komst. Ja mensen, dat had ik. Ja, dat had je in die tijd niet moeten zeggen. Dan werd ik hier opgepakt door een politiebusje. En dan werd ik afgevoerd naar de gevangenis of erger. Snap je? Dus zo heeft dat gebotst. Ja, dat kun je nou niet meer voorstellen. Hè? Dat je dan ter dood gebracht wordt omdat jij gelooft dat Jezus als koning terug zal keren in Jeruzalem. Ja. Dus die vervangingstheologie, dat is niet niks geweest. En nu gaat men zeggen, ja, God heeft een plan met Israël, maar ook met de gelovigen de heidenen. En eens zullen die twee wegen, die nu nog zo gescheiden zijn, die zullen samenvloeien. Wist u dat er al tussen de 10.000 en 15.000 Messiaanse Joden zijn in Israël? 14 jaar geleden was er nog niet één militair in het Israëlische leger die christen was. En nu zijn het er al honderden. Hè? En in alle geledingen van de maatschappij, in het onderwijs, in de medische zorg, zijn al christen-joden. En ze worden gewaardeerd omdat ze een positieve inspraak hebben in de samenleving van Israël nu. Ja, dat is heel apart wat God nu gaat doen. Terwijl vroeger geen jood iets moest hebben van een christen. Je mocht alles wezen als jood. Je mocht een moslimjood worden, je mocht een druze jood worden, je mocht een atheïstische jood worden, maar je bleef jood. Als je christen was, dan hield je op om jood te zijn. En dan kwam je eigenlijk ook Israël niet binnen. Zo diep was die haat naar het christendom. Ja, als jouw hele familie uitgemoord is door die zogenaamde christenen in het Westen, dan moet je niks van hun Jezus hebben. En nu, de nieuwere generatie in Israël, die de oorlog niet heeft meegemaakt, staat veel meer onbevangen tegenover de Bijbel. En die gaan de Bijbel lezen en die jongens die gaan zeggen, oh, maar die Jezus, dat was echt een Joodse man. He? En het is een puur Joods boek, ook het Nieuwe Testament. De apostelen waren Joodse mannen en vrouwen. Jezus droeg ook gewoon gebedskwasten, net als een schriftgeleerde. Het is allemaal door en door Joods. De kleur, alles. De manier van, ja. Dus daarom, broeders, is het zo belangrijk dat wij bidden voor het volk Israël en voor Jeruzalem. Want in hun vrede zal ook onze vrede gelegen zijn. Als wij Israël goed doen, zullen we zelf gezegend worden. Hè? Als gemeente in ons privéleven. En wij mogen erom bidden. En, want zijn tijd is nabij aan het komen. Dat wordt me de laatste tijd zo duidelijk dat wij in de laatste tijd van de wereldgeschiedenis leven. Dus oorlog op oorlog, ramp na ramp, economisch of een aardbeving of vreselijke droogte. De wereld gaat langzaam afglijden naar zijn laatste fase. Dat Jezus terugkeert. De weeën van de eindtijd zijn begonnen. En kijk, en weet je, dan mogen wij niet zwijgen om het evangelie uit te dragen naar de mensen om ons heen. Daar moeten we voor bidden en we moeten God ook vragen: leer mij, Heer, om meer te getuigen van de liefde van Jezus. Ik was vrijdagavond in Veenklooster bij de Noordermannen. Er zijn nu 9 locaties op het moment in Friesland waar mannen en jongens bij elkaar komen, 1 keer in de maand, om met elkaar wat gezelligheid te hebben, wat te eten en te drinken, en een pilsje te drinken en een knakworst. Maar de avond begint ook met zingen en bidden en een stevige toespraak en vanaf 9:30 dan de gezelligheid. Want ze willen, er is heel veel eenzaamheid onder jongens en mannen van alle kerken. En veel gescheiden jongeren ook al en die snakken naar een stukje schouder aan schouder en dat er voor hun gebeden wordt. Hè. Nou, die Noordermannen, dat is dus heel laagdrempelig. En jongens en mannen die niet meer naar de kerk willen komen, die komen daar in zo'n boerenschuur bij elkaar. Nou, ik heb nou al een keer of 5 die avonden meegemaakt. Ik ga aanstaande vrijdag naar Dwingelo weer. En ja, dat zijn prachtige locaties. En het evangelie, dat landt daar. En mannen moeten met mannen praten over het evangelie en over hun zorgen. En toen lieten ze een filmpje zien. Een filmpje wat ze gemaakt hadden als Noordermannen met die zandschilder uit de Drachten. Die schildert met zand, weet u wel. En dat ging over een jongen die met zijn busje terugreed 's avonds. En die knalt op een vrachtauto en die jongen die sterft. En hij slaat zijn ogen op in het dodenrijk en dan praat hij met zijn vriend die bij hem in de auto zat. Dan komen we met elkaar aan de praat. Ja, vrijdag, ja, dat is jouw bruiloft. Ja, ja, maar die bruiloft, die, ja, jij bent toch mijn getuige? Ja, ja joh, maar die, wij zijn gestorven, wij zitten nou in het dodenrijk. Die bruiloft gaat niet door. Zo praten ze dan, hè, als 2 gestorven jongens. En zo gaat het dan door. En dan, zo'n filmpje duurt maar 6-7 minuten. Ja, zei hij, ik zie daar een engel aankomen, zei die ene jongen. Een engel? Ben jij dan een christen? Ja. Geloof je dan? Ja. Hoe lang al? Al 5 jaar. En je hebt mij er nooit wat van verteld. Ik ben toch je vriend? Je hebt me nooit verteld dat je een christen was? Nee. En die engel, ja, die gaat me meenemen naar de hemel. En dan even later krijg je een ander beeld. Een afgrijzelijk monster. Een demon, de duivel zelf, die kwam die andere jongen halen. En dan schreeuwt het uit. Ik was toch je vriend, waarom heb je mij nooit iets verteld over het geloof? En nou ga ik naar de hel. Waarom? Ben jij nou een vriend voor me? En dan schreeuwt het uit, te laat, te laat. En dan gaat de deur naar de hel dicht. Nou, het was een vreselijk klemmende film. Het maakte een diepe indruk op ons allemaal en dat denk ik natuurlijk ook. Ja, ik moet ook nog eens even naar mijn buurman of naar een vriend of, hè? Ja, getuigen wij wel genoeg voor Jezus? Want als hij terugkomt, en als je mij persoonlijk vraagt, mensen, hoe lang duurt het nog, dominee? Zelf, als ik alle ontwikkelingen in de wereld zie en al die profetieën, ik heb op het moment gegeven ook een cursus over al die profetieën van het Oude Testament. Die tijd die komt zo naderbij, hè, dat Jezus terugkeert. Wij moeten ons veel meer daar al rekening mee gaan houden, dat we ons leven gaan heiligen. En dat we ook blijven getuigen in onze omgeving op de werkvloer. Ik geloof in God en ik geloof dat we ons leven op orde moeten maken voordat het einde daar is. Dus ga er ook voor bidden om dat je de moed hebt en ook het verlangen om niet meer te zwijgen, maar voor je geloof uit te komen. En weet u wat dan zo mooi is? Als je mag praten over Jezus, dan mag je die genade brengen van het kruis. Maar dan mag je eraan toevoegen, er is een dubbele genade. De eerste genade is vergeving van zonde. Al je zonden worden vergeven door Christus. Er is geen zonde zo diep, maar er is genade, genade. Maar er is nog genade, nog een meer genade. Weet je wat dat is? Dat is de bijstand van de Heilige Geest. Om jouw leven te heiligen. De Heilige Geest is de kracht van God die in jou is. Als je christen wordt, ontvang je ook de Heilige Geest. En de Heilige Geest geeft jou de kracht om je te wapenen tegen verraderlijke aanvallen van de boze. Want het kwade, dat zit altijd als een slang om onze voeten te kruipen. Een christen moet waakzaam zijn. En het verkeerde zit ook in onszelf. Maar we moeten blijven strijden. En als je een beroep doet op de Heilige Geest, Heer, geef mij kracht om dit kwade te weerstaan of om ermee te breken. Hij zal je helpen. Nooit zal de Heilige Geest zeggen, nou, dat kan ik niet hoor. Dat moet je zelf maar oplossen. Nee, hij weet hoe zwak wij zijn. En daarom, hoe Piet Luttig soms ook, soms heel ernstig, ga naar God toe en zeg, Heer, geef mij uw Heilige Geest. En hoeveel kost dat? Een euro? 20 euro? Nee, de Heilige Geest die is er. En die wordt je gratis gegeven. Daarom zeg ik, ook dat is genade. Dat de Heilige Geest je wil helpen om je leven te heiligen. En weet je wat daar het heilig, ja, staat de mensen tegen de borst, heilig, heilig boontje, ja. Maar weet je dat een heilig leven leiden, dat geeft zoveel vreugde van binnen. Dat geeft rust. Want als jij verkeerde dingen doet, dan is je rust weg. Dan is ook je blijdschap weg. Heb maar eens ruzie met iemand. Dan loop je alle dagen over te piekeren. Hoe kan ik het weer goed maken? Zonde, het is een versleten woord in de kerk, ik weet het. Maar het is een realiteit. En het vreet aan je. Je krijgt er hoge bloeddruk van als je verkeerde dingen doet. Van alles. De rust en de vreugde uit je leven is weg. En daarom streef naar heiliging. Reiniging. Opdat Jezus terug kan komen en ja, jou in zijn armen kan nemen. He? Dat je gaat verlangen naar hem. En daarom, ja, genade, er is dubbele genade. Er is vergeving van zonde. Maar er is ook de kracht en de leiding van de Heilige Geest die jou wil helpen om als christen, de Heere God en je naaste, recht in de ogen te kunnen kijken. Ga dat veel meer uitbuiten. En dan zul je vreugde krijgen in je eigen christelijk leven. Dat je denkt, wat is dat geloof toch iets geweldigs. He? Hou dat voor ogen. En blijf ook bidden op de muren in gedachten voor Jeruzalem. Amen.
Thank you.
gemeente, mag ik u vragen op te staan en met uw hart in te stemmen met de belijdenis van de kerk van alle eeuwen. En daarna zullen wij ook een lied gaan zingen en dat is een lied voor de tieners in ons midden. Ja. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En we geloven in de Heer Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opwekking 669.
Oh,
gemeente willen we samen danken en bidden. Vader in de hemel, wij komen samen tot u. Om u te danken, Heer, voor alles wat u uit uw woord en door en via uw Heilige Geest ons hebt onderwezen. Heer, wat zijn er geweldige beloften in over wat er na uw wederkomst nog allemaal gaat gebeuren met deze wereld. Heer, dat moet ons ook moed en kracht geven, want we staan voor zeer donkere, moeilijke tijden. Maar daarna, Heer, zal het licht toch opgaan. U komt terug en u zult de aarde onder uw heerschappij brengen. Wij kunnen u daar alleen maar heel diep voor danken. En we bidden u, Heer, wees met ons christenen, want ook de christenheid wordt steeds meer zwaar vervolgd in tientallen landen van de wereld. Heer, ontferm u over uw christenheid, maar ook over uw volk Israël. Over de Messias belijdende Joden, maar ook de Joden die u nog niet kennen. Heer, kom tot uw doel, ook met Israël. En bewaar uw stad, de stad waar u eens terug gaat keren, Jeruzalem. En ook nu de vijand weer aan de grenzen staat te popelen om binnen te vallen in toomloze agressie. Heer, wilt u de kracht van de boze weerstaan? Wilt u die verbreken? Wilt gij uw volk Israël beschermen in dit uur van groot gevaar? Heer, wees ook met uw christenheid in het hele nabije oosten, die ook steeds meer vervolgd worden. Heer, maakt u ze sterk en dat ze mogen volharden, ondanks alle verdrukking en onderdrukking. Heer, wees ook met uw kerk hier in Nederland, Heer. Het gaat niet goed. Dat kunnen we alleen maar belijden, Heer, in diepe ootmoed, dat we hebben gefaald, enzovoort, enzovoort. Heer, we zijn een verscheurde en soms ook lauwe kerk geworden. En daarom bidden wij u, Heer, wilt u een geest van verootmoediging uitstorten, ook hier over de landen in het noorden van Nederland, Friesland, Groningen, Drenthe, en dat er een nieuw ontwaken mag komen. Dat mensen terug mogen keren tot het geloof van waaruit ze eens zijn opgevoed als kind. Dat ze honger, verlangen krijgen naar het evangelie, naar de levende God. Heer, wilt u zo een nieuw werk doen hier in het noorden van Nederland. Zegen ook deze gemeente, Heer, aan de Boelerslaan. U weet hoe de vlag ervoor staat. U weet alles, Heer. En wij bidden u, Heer, wilt u genezing, herstel geven. Een geestelijk ontwaken. Dat hebben we allemaal zo nodig, ook in ons eigen leven. Want we zijn en blijven kwetsbare mensen. We willen u ook bidden, Heer, voor Aukje de Hoek, waarvan de moeder in de afgelopen dagen overleden is. Grietje van de Veen uit Surhuisterveen. Heer, zegen Aukje en haar man in deze moeilijke, verdrietige dagen, nu ze moeder ten grave moeten dragen. Wees hun nabij. Geef gij hun de kracht en de troost die ze nodig hebben. En dan willen we ook bidden, Heer, voor alle zieken uit de gemeente. U kent hun nood, hun worsteling, hun pijn. Heer, ontferm u over hun ieder. En Heer, wees ook met degenen die psychisch lijden, die depressief zijn, die geplaagd worden door wanhoop en noem maar op en teleurstelling, of die moeilijkheden hebben in het huwelijk, die zich alleen voelen. Heer, ontferm u over ieder, waarvan u weet dat hij in nood is. En dat ook wij als broeders en zusters er altijd weer voor elkaar mogen zijn. In liefde en bewogenheid. Dat vragen wij van u, om Jezus wil. Amen. Dan is er nu de gelegenheid uw gaven te geven. En na de collecte zingen we als slotlied uit de evangelische bundel 409. 1, 2, 3, 4. Ik zie een poort. En nog één korte mededeling. Aanstaande maandag, morgen 9 oktober, hoopt de commissie van Beheer weer te vergaderen. De plaats, gebouw hier achter de kerk. En men begint om 7:45. Dus voor de commissie van Beheerleden, morgen weer vergadering. Dit waren de mededelingen. Dat gaan we nu collecteren en daarna zingen uit 409 van de evangelische bundel. Gemeente, ga dan nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede.